staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Psalm 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij en wat er verder volgt. Eerst naar de voorlezing van de Heilige Wet. Na de lezing van de wet zingen wij Psalm 119 vers 3. Daarna hebben we schriftlezing en wel uit het boek van de profeet Jesaja, het eerste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. Jesaja 1, de versen 10 tot 20.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Volk van Gomorra, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist? Dat gij mijn voorhoven betreden zoudt, brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht. Handelt het wissaar der weduwen, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als gelaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heeren heeft het gesproken.
Het woord der Heilige Schrift dat we vanmorgen met elkander wilden overdenken, vindt uw aandacht in die voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 1 en daarvan vers 18. Daar lezen wij, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Tot zover. We willen eerst met elkander het aangezicht des Heeren zoeken. Genadig en barmhartig Heere, het is in de weg van uw voorzienig bestel dat we hier tot elkander gebracht zijn op deze dag, op deze plaats en dan bijzonder in uw huis, waar de bediening des woords en ook het gebed placht te geschieden. Van zondag tot zondag komen wij hier samen als gemeente. En elke keer weer komen wij gezamenlijk ook in het gebed tot de troon uwer genade, om u voor te leggen wat we nodig hebben en behoeven. O trouwe God, laten wij dat mogen doen in oprechtheid des harten en op de rechte wijze. Want wij weten niet eens wat we bidden moeten en wij weten niet eens hoe wij bidden moeten. En wij kunnen niet eens van onszelf bidden, op de rechte wijze in elk geval niet. Wij kunnen wel wat woorden gebruiken, we kunnen wat zinnen aan elkander reigen. We hebben het er straks met elkander gehoord hoe het kan zijn. Zo was het met die oude bondsvolk van Israël. Ze wandelden nog wel uiterlijk in de wegen des Heren. En ze gingen nog wel naar de inzettingen die gij hen gegeven had. Maar het hart was er niet bij en de ziel sprak er niet uit. Maar zo kan het ook met ons als gemeente van het Nieuwe Testament. Wij kunnen ook naderen tot de troon uwer genade, alleen met onze lippen en met wat woorden. En wij kunnen wat gezegden doen, terwijl ons hart niet doorvoelt en onze ziel niet verbroken is voor u de levende God. Terwijl wij niet het diepste gevoel ervan hebben dat we zondige mensen zijn, dat we alles verbeurd hebben, dat we geen aanspraak kunnen laten gelden, dat wij alleen maar in onszelf verloren schepselen zijn, en dat gij de hand van uw barmhartigheid op ons zult moeten uitstrekken in de Heere Jezus, en dat anders, als we die bediening des Heiligen Geestes uiten met die Christus niet zouden ontvangen, ook al ons bidden, al ons spreken, al ons doen en ons laten, het offeren van onze gaven, of wat wij ook zullen moeten doen, alleen maar uiterlijke dingen zijn, die op zichzelf nog wel waarde hebben uiteraard, maar die toch niet voor u de Heere kunnen bestaan, en die toch niet zullen dienen tot de verheerlijking van uw grote en volmaakte deugden. En daarom komen wij tot u, aan het begin van dit onze samen zijn, en wij bidden u, om de bediening van de Heilige Geest, om uw tegenwoordigheid in ons midden. We hebben die bediening des Geestes niet alleen nodig in het spreken, in het uitdragen van uw woord, zodat het woord voor ons geopend mag worden op de rechte wijze. We hebben die bediening des woords nodig, opdat onze harten geopend mogen worden en onze oren doorboord zullen mogen worden, zodat wij op de rechte wijze mogen luisteren. En dan luisteren in deze zin dat het woord gesproken wordt tot ons persoonlijk. Het is niet maar een woord in het algemeen. Het blijft maar niet in de lucht hangen. In elk geval dat is wat noodzakelijk is. Dat we niet alleen maar luisteren naar, ja, naar misschien een zekere uitlegging van uw getuigenis. Hoe noodzakelijk dat ook is. Want gij bedient u van de middelen. En uw woord zal moeten worden uitgelegd voor ons. Dat is wat ge opgedragen hebt aan uw dienaren. Maar het is toch boven alle dingen nodig dat bij het uitleggen van uw woord de Heilige Geest dat woord gaat indragen in onze ziel als een zaad van wedergeboorte en waarachtige bekering. Zodat degenen die van u nog vervreemd zijn en het leven der genade niet kennen, zullen mogen worden getrokken uit de duisternis en zullen mogen worden overgebracht in het koninkrijk van de Zoon uwer eeuwige liefde. Heere, wij bidden van u dat dat ook in ons midden geboren mag worden. Dat menige verloren zondaar hier geboren wordt in het midden van de gemeente. Opdat ze op de borst leren slaan met de tollenaar, zoals hij het in de tempel deed. En ze leren zeggen met die man, Heere, wat moet ik toch doen? Opdat ik zalig word, wees mij zondaar toch genadig. Maar we hebben die bediening des geestes niet minder nodig bij de voortgang. Zijn wij zondaar voor u geworden? Hebben wij u leren kennen als de hoge rechter van hemel en aarde? Hebben we leren zien dat we voor u in onszelf niet kunnen bestaan? We hebben nodig dat we al dieper en dieper aan onszelf ontdekt worden. Dat we steeds meer en meer het gruwelijke van onze zonde en onze eigen staat voor u de Heere leren zien. Dat we al meer er diep van overtuigd worden dat als het van onze zijde zou moeten komen, er geen mogelijkheid van zaligheid zou kunnen zijn. En wij moeten daarom ook in de onmogelijkheid worden geplaatst, opdat de mogelijkheid geopend wordt door u de Heere zelf, door het onderwijs van uw woord en Heilige Geest, zodat gij, o Heere Jezus, uzelf openbaart aan het hart en het leven als de deur, door welke wij alleen de schaapskool maar binnen kunnen gaan en kunnen behoren tot die kudde van die grote herder. O Heere Jezus, wij bidden u daarom dat gij ons gedenken wilt in uw voorbeden in de hemel. We hopen daar vanmiddag meer van te beluisteren. Maar Heere, kom met het gebed bij de Vader in de hemel. Pleit ook voor ons zoals we hier met elkaar samen zijn. En als een vrucht van dat pleitende, voorbindende, hoge priesterlijke werk, zullen wij kunnen ontvangen de bediening des geestes, ook in de toepassing van dat werk. Gij hebt uw werk volbracht en tot stand gebracht en het ligt alles in u, de rijkdom uw genade. Maar we hebben nodig dat toepassende werk, omdat een arme zondaar inderdaad rijk gemaakt wordt in en door u. En dat is het paradoxale wat zoveel mensen niet verstaan. En dat we alleen maar leren verstaan door de bediening des geestes en door het onderwijs van uw woord. Wij worden arm en al armer en leeg en al leger, naakt en al naakter. Maar als wij nou op die wijze en in zulk een toestand voor u de Heere mogen komen. En leren pleiten op uw woord en op uw toezeggingen. Dan openbaart gij u, o Heere Jezus, in uw rijkdom. Dan wilt gij beklederen met de klederen des heils, om de naaktheid te bedekken. Dan wilt gij de zonden afwassen en maken als witte wol en als sneeuw zo rein. O, wij vragen van u dat ook die bediening des geestes in de gemeente openbaar worden. En dat we met elkander ondervinden dat gij God zijt en dat gij voor uw eigen werk zorgt. Dat gij uw eigen deugen verheerlijkt, ook in het hart des mensen, zodat gij komt tot uw eer en uw grootheid. Zegen ons zo met elkander, een zegen die wij verbeurd hebben, maar die wij toch nodig hebben, Heere, heel nodig, als een vrucht van Jezus' verdiensten. Wees met degenen die met ons niet konden samenkomen, met die thuis moesten blijven door zwakte of door ziekte of wat omstandigheden ook, gekend ze allen. Wil gij ze opzoeken door uw hand. Wij gedenken in het midden van de gemeente een echtpaar dat 35 jaar aan elkander verbonden mocht zijn. Gij hebt het wel willen maken tot dusverre. Wij erkennen daarvoor uw grote naam. Het had ook anders kunnen zijn. Hoeveel staan al alleen in het leven, moeten de hulp missen die ze hadden. Welke het dan ook is, mannelijk of vrouwelijk. Maar gij hebt hier nog gegeven uw goedheid en uw bewarende hand was over hen uitgestrekt. Wil het ook voorts nog doen, Heere. Breng ze met die weldaden op de rechte plaats, zodat ze mogen eindigen in u de weldoener. Zodat ze terug mogen keren tot de bron en de oorzaak van alle dingen die gezelf zijn. Denk aan uw hele kerk over het rond der aarde. Geef ze overal wat ze behoeven. Bedien ze door uw Heilige Geest. Geef dat hier en daar en overal nog zondaren mogen vluchten en komen tot u op de rechte wijze. Met een gebroken hart en een verslagen geest. om het te zoeken, Heere Jezus, in de gemeenschap met u de Heere. Want daarin en daarin alleen ligt het leven. En buiten u is niets anders dan de dood en de ondergang. Wij hebben het verbeurd. Wij kunnen geen aanspraak laten gelden. Wij pleiten op uw beloften en toezeggingen die in Jezus Christus ja en amen zijn. Heere, zie dan op ons neer in uw gunst. En vergeef al onze zonden en bewaar ons voor de zonden. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen wij met elkander van Psalm 38, de versen 18 en 22. Psalm 38, vers 18 en 22. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. En dan ook 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red enzovoorts. Wij hebben, mijn broeder en zuster, natuurlijk onze tekst te lezen in het verband waarin het is gegeven. En anders zullen wij de diepte van het schriftwoord, dat er deze morgen voor ons ligt op opengeslagen, niet verstaan. Als de Heere namelijk tot zijn volk Israël gaat zeggen, kom dan, laat ons ze samen rechten. U moet namelijk weten dat de toestand van Israël in die dagen verschrikkelijk was. Laat ik dat even direct mogen gaan zeggen. En dan komen wij zo bij onze tekst. Als de Heer hier spreekt in mijn tekst over rechten, dan wordt daarmee bedoeld dat Israël onderworpen zal moeten worden aan een gerechtelijk onderzoek. U denkt bijvoorbeeld hier ook aan wat wij wel vinden op meer plaatsen in de Heilige Schrift. Ik denk bijvoorbeeld aan Boas, die immers ook een rechter was en die zat in de poort van de stad om recht te spreken. Wel, datzelfde woord wordt hier ook in onze tekst gebruikt en dat wil de Heer nu doen met zijn volk Israël. Want het is namelijk zo dat het tussen God en zijn volk Israël op dit ogenblik helemaal niet deugt, dat de verhoudingen scheef getrokken zijn. En dat de Heere zal moeten toornen op zijn volk. Daar is wat we zouden kunnen noemen een geschil tussen de Heere, de God van dat volk, en dat volk zelf. Het was in vroeger dagen wel anders geweest. Ik bedoel het niet in deze zin, dat zult u onmiddellijk natuurlijk verstaan, dat het Israël in zichzelf anders was geweest. Het had nooit anders geweest, het was steeds in zichzelf een zondig volk. Zoals wij van onszelf en van nature zondige mensen zijn, zo was het ook met het volk van Israël. Maar dankzij de genade Gods en dankzij de nederbuigende goedheid des Heren, was het dan toch zo dat de verhouding tussen Israël en tussen zijn God goed was. In deze zin bedoel ik het dan, de Heere zegende uit de volheid van zijn genade zijn volk regelmatig. Omgekeerd, als een vrucht van de zegen en de goedheid des Heren, was er bij dat volk een hartige liefde tot God en tot zijn dienst en wandelden ze in de wegen des Heren. En dat zeg ik nu even uitdrukkelijk, want ik kom straks juist op een andere terecht. Ze wandelden in de wegen des Heren, niet alleen maar in de uiterlijke zin van het woord, maar wat hun hart betrof. Het kwam uit hun binnenste. Het was de lust van hun leven en de begeerte van hun ziel. Nu tekent de Heere hier in dit hoofdstuk. U hebt dat er zo straks wel even, als u tenminste aandacht geschonken hebt aan wat er gelezen werd en wat we met elkaar hebben gezien. Nu tekent de Heere hier in schrille kleuren de diepe ellende staat waarin het volk van Israël in die dagen is verzonken. Het is zelfs zo, ik begin even met een paar dingen hier uit het verband op te halen, dat de Heere, u gaat hier maar naar vers 2, de hemelen zelfs op gaat roepen en ook de aarde, om getuige te zijn van wat toch wel met het volk van Israël gaande is. En dan wordt daar hier in dit bepaalde hoofdstuk de hele akte van beschuldiging voorgelezen. Verschillende zaken komen hier naar voren. Allereerst staat hier bijvoorbeeld in het laatste gedeelte van vers 2, dat zij hebben overtreden tegen de Heere en tegen zijn heilige geboden. Dan staat er straks in vers 3, dat Israël gekomen is en vervallen is tot een grote ondankbaarheid en een diepe onkunde. Want er staat een os, kent zijn bezitter nog. En een ezel kent in elk geval nog de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft helemaal geen kennis. Mijn volk verstaat het niet. Dan gaat de Heere nog verder en dan laat hij zien dat er hier zelfs sprake is van een nationale afval. Hij zegt in vers 4, wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad van de boosdoeners, de verdervende kinderen. Dat is een grote godsondering. Tegelijkertijd, hij zegt in het laatste gedeelte van vers 4, ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Dan was er de verharding onder de oordelen Gods. Zodat de Heere van ze moest zeggen, u kunt dat lezen in het eerste gedeelte van vers 5, waartoe zoudt ge meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. En het ganse hoofd is krank. En het ganse hart is mat. Ik zal de lange lijst van klachten nu maar niet verder vervolgen. En ik zal alles gaan samenvatten hier met een bepaald gedeelte uit de Heilige Schrift. Wat we vinden vooral in vers 9. Waar staat, en hier heb ik een kern. Althans, een van de kernen van dit hoofdstuk. Zo niet de Heer der Heerscharen ons nog weinig overblijfsel gelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn. En wij zouden dus geworden zijn als Gomorra. De dichter wilde zeggen, of liever de Heilige Geest zegt het hier bij monden natuurlijk van de profeet Jesaja. Ze zouden zo diep gevallen zijn, dat ze zelfs geworden zouden zijn als Sodom en Gomorra. Als die goddeloze steden die van de aardbodem verdelgd zijn geworden. Als God niet overgelaten had, wat Paulus noemde in zijn brieven ook, er overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Golden zij dank, er waren er onder het volk van Israël altijd nog die de Heere dienden in oprechtheid des harten. En het was vanwege dat volk, of beter nog gezegd vanwege het werk des Heeren in de harten van dat volk, dat de Heere zijn volk nog gespaard en gedragen had tot dusverre en het nog gelaten had in het land van de levenden. Daarom tekent de Heere de toestand van het volk van Israël hier in die versen 5 en 6. Ik ga dat nu niet herhalen, maar als een ontstellende toestand. En er is van het volk van Israël niets te verwachten. En was er nu maar boetvaardigheid. Maar die was er niet, dat was juist het verschrikkelijke van de toestand van Israël. Israël lag heel diep gezonken, maar het herkende zijn schuld niet. En het zag zijn zonde niet. En het zag zijn vreselijke doodstaat voor God niet. Het gaat zelfs met al zijn zonde en ongerechtigheid altijd nog maar voort. En nu kom ik weer tot een andere waarop ik er straks al even geduid heb. En waarop u hier even een speciale aandacht moet vestigen. Nu gaat dat volk wel nog in een uiterlijke plichtbetrachting. Maar dat is ook niet meer en niet anders dan een uiterlijke plichtbetrachting. Men kwam nog wel als vanouds in de tempel daar in Jeruzalem. Met de brandoffers van rammen. Men kwam nog wel van het met het smeren en het vetten van de beesten. Om dat op het altaar neer te leggen. Men kwam nog wel met het bloed van varren en van bokken enzovoorts enzovoorts. Het reukwerk werd er nog wel verspreid in de tempel. En het gebed werd natuurlijk niet nagelaten. Maar het gebeurde niet in waarachtigheid. Het kwam niet voort uit de ziel. Het kwam niet uit het innerlijke leven voort. En daarom zegt de Heere hier, en ook begrijpt u dat stuk wat we gelezen hebben veel beter. Daarom zegt de Heere, ik walg van deze dingen. Ik kan die zaken niet aanvaarden. Ik weet het zijn maar uiterlijke dingen, anders niks dan lippenwerk en lippentaal en mond. Spraak. Het is niet een zaak van het hart, er is geen gebroken ziel en er is geen gevoel van onwaardigheid. Men weet niet wat men is voor de levende God. En daarom zegt hij, uw vele slachtoffers, wel, ik heb er genoeg van. Uw tempelbezoek, ik verlang er niet eens meer naar. Uw spijsoffers, houd er toch mee op. Uw feesten, ik kan ze niet langer uitstaan. Uw uitgebreide handen die ge opheft naar de hemel, weg ermee. En de eindeloze gebeden die ge opzendt tot mij, ik kan ze niet horen, laat staan verhoren. Wat moeten ze dan doen? En nu kom ik tot de versen 16 en 17. Daar staat, wast u en reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht. Helpt de verdrukte, doet de wees recht en handelt de twistzaak van de weduwe. Bedoelt de Heere daarmee nu mee dat zij zich zullen moeten houden aan de uitwendige Levitische reinigingen die nodig waren voor de Joden in de tempel of de tabernakel, ook vroeger in de woestijn, zoals zij ze immers had ingezet en ze u ze kunt lezen in de Heilige Schrift? Nee, dat was de bedoeling niet. De Heere gaat het niet om de vorm, maar het gaat om het wezen van de dingen. Hij bedoelt er hiermee de innerlijke reiniging, zoals ik dat bijvoorbeeld lees van David, de man naar Gods hart, waar hij gaat zeggen, schep mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Met andere woorden, er moet dus een reiniging zijn, maar die moet komen van binnenuit. En als die reiniging van binnenuit is, namelijk in de wortel der zaak, in het diepst van onze ziel, dan komt als een vrucht daarvan het ook naar buitenuit. En zullen wij dat zien in onze levenswandel, omdat woord en daad bij elkander horen. Dat is nu het heilige recht des Heeren. De Heere kan de zonde niet gedogen. Hij duldt niet dat zijn volk de paden der ongerechtigheid bewandelt. Ze moeten een afkeer hebben van en een haat tegen de zonde. Als dat nu zo is, zegt de Heere, kom dan en laat ons dan tezamen rechten. Nou moet ik hier even goed zeggen, want anders dan begrijpen wij deze tekst verkeerd. Wat is nu het verband van mijn tekst met al het vorige? Hoe moet ik nu mijn tekst dus in dit hele verband gaan plaatsen? Wat is eigenlijk, daar komt het op neer, wat is eigenlijk de betekenis van die paar eerste woorden in mijn tekst, komt dan? Moet ik dat bijvoorbeeld zo lezen en dan leg ik het accent expres even heel sterk op het bepaalde woord, dan voelt u wat ik bedoel. Komt dan. Met andere woorden, als u zich gereinigd hebt, als u zich geheiligd hebt, als u de weduwe en de wees het goede hebt gedaan en recht hebt gedaan en als u nog veel meer dingen hebt gedaan en de werken der wet hebt vervuld en uw verplichtingen in de tempel en de reinigingen enzovoorts enzovoort, kom dan naar mij en dan zullen wij tezamen richten en dan enzovoort. Is dat de bedoeling? U zult hopelijk onmiddellijk gevoelen dat dat niet het geval is, want dan wordt het accent verlegd van God in de mens. En dan ligt het in wat die mens eerst zal moeten doen en dan zal die God, vergeef mij dat ik het zo even ga uitdrukken, maar dan zal die God zich gaan regelen naar wat die mens heeft gedaan. Hij is de eerste en dan komt God op het tweede plan te staan en dan regelt de Heere zich met zijn doen en zijn laten en met zijn genadebedieningen naar wat die mens doet of wat hij niet doet. U zult hopelijk gevoelen dat dat de bedoeling helemaal niet is. Dat staat nergens in de Heilige Schrift juist het tegenovergestelde. En we zullen altijd ook het Oude Testament moeten gaan lezen in het licht van het Nieuwe en omgekeerd. U moet het niet zo lezen als al eerst een bepaalde voorwaarde zal moeten worden voldoen. En dat dan deze zullen kunnen komen. Wel nee, het is juist andersom. De profeet spreekt hier niet over een bepaalde tijdsbepaling. Hij zegt niet eerst dit en eerst dat en nog veel meer dingen. En kom dan. U moet het accent anders leggen. En dan hebt u meteen de verklaring praktisch al van de tekst. Kom dan. Kom nu toch. En dan als gij komt, dan zal ik uw zonden wassen en dan zullen ze worden wit als sneeuw. En ze zullen gereinigd worden en zullen worden als witte wol. Met andere woorden, er ligt hier, ondanks het feit dat Israël alles verbeurd en alles verzondigd heeft, en ondanks het feit dat Israël van zichzelf tot de Heere niet op de rechte wijze kan naderen, daar ligt hier in mijn tekst een bemoediging. Een nodiging tot het ontrouwe volk om met de zonde te breken en terug te keren in waarachtige bekering tot de levende God. Zich met al de afval, met al de nood, met al de ellende, met al wat ze hebben, met al de vuilheid en ongerechtigheid van hun bestaan, zich naar de Heere te wenden. En nu gevoelt u, meen ik tenminste wel, dat dit woord, en dat in dit woord openbaar wordt, de genade van God, die zich vanuit de hemel soeverein diep neerbuigt tot zo'n volk, dat het ten eenenmale verzondigd heeft en dat de Heere weg zou kunnen vagen tot in de diepten der hel. Want dat hebben ze verdiend, niet anders dan dat. En dat nog ondanks al deze dingen de Heere zich buigt tot zijn volk en zegt kom dan toch en buig dan en val zo te zeggen in stof en as voor de troon der genade. Beleid uw zonde, kern het uit, worstel het uit voor de levende God en ge zult ondervinden dat ik de getrouwe en de waarachtige ben. En dat ik vervullen zal mijn belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. U ziet hier in mijn tekst, en daar vat ik alles samen, de Heere laat zijn volk niet aan zichzelf over. Maar hij zoekt dat volk erop en wat hij begonnen is, dat zal hij ook voleindigen. Als het dan nodig zal zijn, dan komt hij met een dringende eis tot bekering. En hij nodigt ze om samen te richten. Het is alsof de Heere wil, en nou ga ik even naar onze Statenbijbel. En de Engelse Bijbel, die ik natuurlijk aan de andere kant van de oceaan gebruik, is precies hetzelfde. Daar hebben de godzalige mensen die de zogenaamde King James Version, dat is voor ons hier de Statenvertaling, gebruiken en die wij ook gebruiken in onze kerken, daar hebt u precies dezelfde gedachte. Het is alsof de Heere wil zeggen, ik ga hier in de lijn van onze Statenbijbel, o mijn volk, ga toch zo niet voort. Laten wij nou de oorzaak van de verwijdering die er is tussen u en tussen mij, laten wij die oorzaak nou toch eens opzoeken. Letterlijk zegt de Statenbijbel, gaat u dat maar eens thuis na. Laat ons met redenen elkander bewijzen wie recht of wie onrecht heeft. En diensvolgens wie de oorzaak is van al de ellende. Of ik dat ben, wil de Heere zeggen, of dat uw zonden dat zijn. Mag ik tussen haakjes hier allereerst even een soort van toepassing gaan maken? Al onze zonden, mijn broeder en zuster, komen voor de Heere in het gericht. Alles, al is het ook voor de mensen verborgen, al ligt het diep in onze ziel, maar het komt in het gericht van de alwetende majestueuze God. Ik lees bijvoorbeeld in Psalm 90 dat er staat, gij stelt onze ongerechtigheden voor u en onze heimelijke zonden in het licht uw aanschijns. Alles, ons gehele leven, van onze eerste ademtocht, nee, van de eerste ritselingen van ons leven tot aan de laatste ademtocht op ons sterven toe, komt in het gericht van de levende God. Niet alleen mijn leugens, niet alleen mijn bedriegerijen, niet alleen mijn hatelijke woorden, niet alleen mijn verkeerde gedachten, maar ook mijn ernstige voornemen, maar ook mijn godsdienstige plichtingen, ook mijn berouw dat ik zogenaamd gehad heb, ook mijn egoïstische tranen die ik geschreid heb, ook mijn hoogmoedige aalmoezen waarmee ik de Heere gepaaid en zijn dienst meen een dienst te hebben bewezen. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Ik wil het nog veel sterker zeggen. Het is niet alleen maar zo dat wij voor God straks in het gericht zullen staan. En dat we komen te staan voor de troon van het heilige recht van die majesteitelijke God. Nu, op dit ogenblik, nu de Heere in zijn woord tot ons komt, mijn broeder en zuster. En nu hier staan, jonge mensen. Nu staan wij in en voor het gericht van die levende God. Hij spreekt tot ons. Ik weet wel, het is door middel van een dienaar. Het is door middel van een mensenmond. Ik weet wel, het is met gebreken, met allerlei tekortkomingen. Maar hij spreekt tot ons. Hij getuigt. Hij confronteert ons met zijn woord en met zijn heilige wet. En hij staat in het midden van ons en hij zegt, ik ben God en niemand meer. En wie zijt gij tegenover de Heere? Wat is uw verhouding tegenover de levende God? Is het met u gesteld als met Israël? Dat ge wat de buitenkant betreft, oh, een heel kostelijk godsdienstig mens zijt. En dat ge de gereformeerde waarheid met uw hele hart en met uw hele ziel aanhangt. Maar hoe staat het van binnen? Hoe is het met uw ziel? Hoe is het met het werk van de Heilige Geest? Heeft de Geest in uw hart gewerkt? Zijt ge zondaar voor de levende God geworden? Hebt ge de aard van uw zonde leren zien? Als een zonde waarmee ge aangetast hebt, uw schepper en vermeerder, degene wiens deugden ge besmeurd en bevuild hebt, zodat die God als in haar recht zou doen, en in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, nooit, maar dan ook nooit met ons mee te doen zou kunnen hebben, hij ons voor eeuwig weg zou moeten doen. Zo staat het toch eigenlijk met ons, mijn broeder en zuster. Laten wij de zaak niet camoufleren. En laten wij de dingen niet anders zeggen dan het woord des Heeren ze zegt. Ik geloof dat dit juist het ontstellen is van onze dagen. En het ontstellen ook van het kerkelijke leven in het algemeen. En laten wij heus de hand maar in eigen boezem steken. En dan hoeven wij heus naar onze buurman niet te zien. En dan blijven wij maar in ons eigen huis. Ik geloof dat we hier te doen hebben met een van de dingen die ontstellend zijn. En waarover wij wel dag en nacht tranen zullen mogen vergieten voor de levende God. En de troon der genade mogen aanroepen in onze worstelingen. Dat de Heere toch met zijn geest werken in het midden van onze kerk. Ook onze kerk hier in ons vaderland. En ook waar ik dien, mijn broeder en zuster. Omdat men dat al te weinig benadrukt en dat niet meer kent. Ik zeg het tamelijk scherp, ik weet dat wel. Maar dat niet meer kent en dit een vreemde taal is geworden voor menigeen. Als je gaat zeggen dat we verloren zondaar voor God moeten worden. En dat we niet met onze verlorenheid de eeuwigheid tegemoet kunnen treden. En we doen het toch. En we weten niet eens dat we verloren zijn. En we hebben het vandaag en we zijn het vandaag en we zijn gearriveerd. En als gearriveerde mensen en als verbondskinderen in de uiterlijke zin van het woord verplichtingen doen en die de beloften des Heren hebben, gaan we zomaar naar de eeuwigheid. En we denken dat die beloften, ja, nee, niet een pleitgrond zijn, maar ze zijn voor menigeen, voor honderden en duizenden, dat een soort van rustgrond geworden. En ze rusten erop in plaats van ermee te worstelen voor de levende God, omdat ze realiteit worden in hun eigen persoonlijke leven. Nodig is dat wij de ontdekkende genade van God kennen. Dat wij onze zonden en schulden leren zien. En de Heere gaat door met dat ontdekkende werk. Steeds dieper gaat hij ontdekken. En hoe dieper wij graven, graaf dieper geen mensenkind, staat er in mijn zin Ezechiël. En je zult meer gruwelen ontdekken. En dat is ook de waarheid in ons eigen leven. En de Heer is de rechter voor wie wij komen te staan. Ook aan deze zijde van het graf. Juist aan deze zijde van het graf. Dat is het diep noodzakelijke wat gekend moet worden. En waar we niet buiten kunnen, mijn broeder en zuster. Want anders zullen we niet de Heer Jezus Christus kunnen kennen. Als onze borg en onze middelaar. Kom dan en laat ons ze samen richten. In dat gericht doet de Heer niets af van al de scherpte van de heilige wet. Daar wil ik even mee beginnen. De Heer verkleint de zonde niet, hij bedekt de zonde niet, hij vervaagt niet, helemaal niet. De Heer komt met de naakte waarheid in zijn woord, zoals we werkelijk voor hem staan. En hij tekent ons uit zoals we zijn. Al waren uw zonden als scharlaken en al waren ze rood als karmozijn. De Heere gebruikt hier een bepaalde kleur en symboliek om uit te tekenen hoe en wat de zonde eigenlijk is. Hij gebruikt in vers 6 een ander beeld. Daar gebruikt hij het beeld van builen en van etterbuilen en van wonden die uitgedrukt worden en geen derzelfde zal met olie worden verzacht. Maar hier gebruikt hij het symbool van de kleur. De karmozijn en scharlaken, de rode kleur. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt de zonde getekend met een zwarte kleur. Wij gebruiken diezelfde uitdrukking ook wel. Iemand zwart maken bijvoorbeeld, daar heb je iets dergelijks. Daar bedoelen we dan mee iemand gaan uittekenen op een niet mooie wijze. Iemand gaan uittekenen op wat hij toch eigenlijk niet verdiend heeft. Of hij het nog gedaan heeft of niet gedaan heeft. Maar meestal in de betekenis dat hij het niet gedaan heeft. En dan maken wij hem zwart door hem. Ik zeg het maar een beetje misschien op een platte wijze. Een lak op te leggen. Rood is hier het beeld van de zonde. En in verband met wat ik lees in vers 15. Daar staat, uw handen zijn vol van bloed. Met andere woorden, de Heere komt erop terug en hij zegt, het recht is verdraaid en de rechten van de weduw en de wees zijn vertrapt geworden. Ik lees in het boek der Openbaring en ook dat de zonde wordt uitgetekend in het rood. Johannes bijvoorbeeld zag Babylon in met zijn grote, godenvijandige stad en de macht van die dagen in het rood. Ze werd eruit getekend als een vrouw. bekleed met purper en scharlaken, zittend op een scharlaken beest. Hij zag haar dronken van het bloed van de heiligen. Rood is de kleur van de zonde, maar dan de zonde in zijn volle ontwikkeling en in zijn volle rijpheid. Rood is de kleur van de hartstocht en de wraak. Daarom is het niet toevallig dat bijvoorbeeld het communisme en het socialisme in onze dagen en in allerlei landen optrekt onder de rode banier. Rood is een schreeuwende kleur. Ze valt altijd in het oog. Zo is het met de zonde. De zonde schreeuwt tot de hemel om wraak. We hebben niet anders verdiend. De zonde is een aantasting van de heilige en de gezalde des Heeren. En daarom de wraak kan alleen maar komen van boven om ons te verderven en te vernielen. Zo zou het moeten zijn. Dat is de wezenlijke toestand zoals wij het verdiend hebben. Zo staat het ook, maar laat ik dat direct even mogen zeggen. In de toepasselijke zin van het woord, zo staat het ook met de ontdekte zondaar. Als God een zondaar ontdekt, dan zet hij hem in het rechte licht, gemeente. Als God met zijn ontdekkende genade in het licht en in het hart van de zondaar komt, dan is een van de eerste dingen dat hij de zonde op de rechte wijze leert kennen. Ik kom daar vanmiddag bij leven en welzijn wel op terug, op verschillende dingen in elk geval, en hoop die dan wat nader te benadrukken. Ik zeg nu alleen dit, dat de zonde is een aanranding Gods en in dezelfde tijd een aantasting van al de deugden, de majesteitelijke deugden van onze hoge schepper en formeerde. Ik heb mijn schepper de rug toegekeerd en ik heb gezegd, ik wil met u niet meer te doen hebben. En ik heb hem eigenlijk met mijn vuist in zijn heilige aangezicht geslagen. Als nu God met zijn heilige geest in het hart gaat werken, dan blijft er aan onze zijde niets anders over dan zonde, zonde en nog eens weer zonde. Dan leer ik de zonde zien in het werkelijke karakter, in zo'n God onterend en God aantastend karakter. Dat maakt mij juist zo schuldig. Dat doet mij mijn schuld zien, want dat heb ik gedaan. Er was geen reden waarom ik het zou moeten doen. Maar dat heb ik gedaan, dat heb ik gewild uit mijn eigen wil en uit mijn eigen aandrift. Vandaar dat het mijn schuld wordt. Maar op dezelfde tijd wordt het ook mijn smart. Wat ik leer zien als mijn schuld, leer ik op dezelfde tijd door die genade van Gods bediening en door die ontdekkende genade zien ook als een reden van mijn smart. Mijn ziel wordt eronder gebroken, mijn hart gaat er stuk onder. Ik leer de tranen schreien over mijn zonde en ongerechtigheid. O broeder en zuster, dat is wat. Als ze zo voor de Heere uitgetekend worden, gans melaats, wonden en etterbuilen, handen vol van bloedschulden, vol van verderf en alle schuld. En zie nou het grote wonder van God. Als nu de Heere zulke mensen voor zich daagt en voor zijn rechterstoel spreekt, zet, en ze dus uittekent in het felle rood van hun zonde, en zij dus menen weg te moeten zinken onder dat recht van God. En laat ik het nou maar heel recht zeggen. En recht op de man af zoals het woord des Heeren het gebruikt. En die mensen weg moeten zinken in de verdoemenis. Zie nou wat die God in zijn soevereine genade doet. En dat is de aanbiddelijke wijsheid en de diepe liefde van God die ik niet begrijpen kan en die ik ook onder woorden niet kan brengen en wat hij van mij ook niet moet verwachten. Ik kan het alleen maar bewonderen dat in plaats van de dood die mens nu ontvangt het leven en dat in plaats van de schuld die mens nu krijgt de vrijheid en dat in plaats van de straf, de eeuwige straf die mens nu krijgt de zaligheid om Gods wil. Al waren uw zonden als scharlaken, en dat zijn ze. Ze zullen wit worden als sneeuw. Nou, wat is er nou reiner en heerlijker dan de vlokken die daaruit die wolken van boven vallen naar beneden. En nou kunt u gaan zeggen, ja, als ze nou even op de grond hebben gelegen, dan duurt het maar eventjes meer. Of ze beginnen al roezelig en doezelig te worden. En het duurt niet zo erg lang en het is een grote modderpoel. Dat is inderdaad waar. Maar dan staat hier, en nou gebruik ik het tweede deel van de tekst. Ik zal ze maken als witte wol. Nou, de klederen bij de bruiloft, ook in het oosten, werden geweven van witte wol. En ik lees van de engelen van God. Als ze bijvoorbeeld, ik neem maar een paar voorbeelden. Als ze naar Abraham komen, maar vooral als ze later bij Jezus komen. En als Jezus uit het graf opstaan, als die engelen uit de hemel daar komen, dat ze gekleed zijn in witte klederen. En ik lees in mijn Bijbel dat, als ze daar straks in de hemel zullen zijn, Gods kinderen, en als ze daar zullen zitten met Mozes, en met Abraham, en Isaac en Jacob, en ze zullen aanzitten met Mozes en het lam, dat ze gekleed zullen zijn in de witte klederen, rein voor de levende God, omdat ze wit gemaakt zijn in het bloed des lams. De schrift put zo te zeggen de woorden rijkdom uit van heel de menselijke taal om het verschrikkelijke van de zonde uit te tekenen. Maar ook doet de schrift alle moeite, mag ik het weer heel menselijk zeggen, met die mensentaal om uit te gaan tekenen de vergevende, de nederbuigende en de vervullende liefde van God. Die hij uit soevereine genade om zichzelf en uit zichzelf aan zulke zondaar schenkt. En nou zie ik hier in mijn gedachten, hier in deze tekst staan, en ik geloof dat dat heel duidelijk hier naar voren komt, de rechter van hemel en aarde. En voor die rechter staat de aangeklaagde. Nou weet ik niet of u wel eens ooit zo'n aangeklaagde geweest bent voor de rechterstoel van de levende God. Ik zou willen zeggen, ik hoop het. Want het is erg nodig. Al is dat een bange toestand. Als wij als aangeklaagden voor de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde komen te staan. Nu, hier. En dan staan er nog bij de aanklagers. De Satan zit niet stil en die komt met zijn aanklachten en terecht. Ik zal de hand op de mond moeten leggen en dan zwijgen ook. Alles wat de Satan van me zegt is waar ook nog. En dan niet te vergeten mijn eigen hart en mijn eigen consciëntie. Die me aanklagen, want ik heb overtreden tegen elk gebod en elke wet. En elke uitspraak van de levende God. En ik kan voor die God niet bestaan. En de Heer moet komen met het vuur van zijn oordeel. En hij moet komen met de vlammen van zijn heilige toorn. En hij moet mij verdelgen en verbranden tot in der eeuwigheid. De zondaar wordt geoordeeld naar het heilige recht van Gods heilige wet. En nou komt die rechter en nou zegt hij, komt, laat ons nou tezamen rechten. En als de Heer nou recht met zulke zondaar, dan gaat hij dat doen naar de heilige geboden van God. En naar zijn heilige wet. En ik zeg weer, dan gaat hij niet van die wet wat beknabbelen en wat goed praten en wat wegdoen. Ja, dat doen de mensen vandaag aan de dag. Wat de geestelijke dingen betreft. Maar mijn broeder en zuster, dat gaat niet. De wet komt als God door zijn bediening. Door de Heilige Geest komt in ons leven. En de wet komt en slaat ons alles uit onze handen weg. Ik mag dan hebben wat ik heb. Ik mag dan wezen wat ik ben. Maar die wet slaat alle dingen totaal weg. En er blijft voor mij, voor die levende God, niet anders over dan een naakte, ellendige, diep schuldige zondaar die alleen maar verdiend heeft om door God verworpen te worden tot in der eeuwigheid. Alles overtreding, alles ongerechtigheid, alle schuld van het hoofd tot aan de voetzool, totaal melaats. En ik moet het toestemmen, wat de Heere zegt in zijn woord. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En als zij daar nou zo neerligt voor de Heer, in die zelfveroordeling, wetend niet anders verdiend te hebben dan de dood, hoort nou het vonnis des Heeren. Wat is nou het vonnis dat de Heer over zo iemand uitspreekt? En nou zegt hij, zie. En daar heb je weer dat wonder en dat mysterie wat ik niet verstaan kan. Wat ik alleen maar bewonderen kan als ik hem heb leren kennen. Door de genade van God. Ik maak nou al die zonden wit als de sneeuw. En die zonden die rood zijn als karmozijn. Ik maak ze nou helemaal als de witte wol. Kan dat? Is dat woord nou geen schijn en is dat gericht des Heren dan geen schijn? Is God dan niet werkelijk vertoornd? Dat kan omdat het gericht van God is gegaan over de borg en de middelaar die hij gezonden heeft in deze wereld. En die borg en middelaar is geboren, mag ik het zo zeggen? Ja, in Bethlehem zult u zeggen, en dat is waar. En is geboren uit de maagd Maria, dat is ook waar. Maar het gaat veel dieper. Die is geboren uit het soevereine welbehagen van God. En uit dat soevereine welbehagen van God heeft hij zijn zoon gezonden. En die zoon heeft ook zich vrijwillig gegeven. En is op deze aarde gekomen. En nou ziet u dat de gerichtsplaats, Golgotha. En daar ziet u Jezus Christus genageld aan het kruis. Daar is de vader van Jezus de rechter. Daar is de borg en de middelaar de schuldige, waar al de zonden van zijn volk zijn op hem geladen. De apostel zegt, hij is tot zonde voor ons gemaakt. Het is rood als karmozijn. O, en daar gaat Jezus tot in de diepte van de hel. Daar brandt de toren van God op hem los. Daar gaat hij in de benauwing van zijn ziel uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij toch verlaten? En de bliksemen van Gods torenkogel komen op hem af. Maar ze worden geblust in het bloed van de borg en de middelaar. De wet wordt vervuld. De zonde wordt verzoend. Het eeuwige leven wordt verworven. Scharlakenrood wordt weggenomen. Karmozijn der ongerechtigheid wordt uitgewist. En daarvoor in de plaats komt het wit van de volmaakte heiligheid en de gerechtigheid van die dierbare borg en zaligmaker. En als nu God van en tot die zonder gaat zeggen, al waren nou uw zonder als scharlaken, en al waren ze rood als karmozijn, dan doet hij dat. Dat witmaken namelijk van die zonder, en dat wegnemen van al die ongerechtigheid om de verdiensten en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. In hem spreekt hij de zondaar vrij van schuld en straf en geeft hij zijn recht op het eeuwige leven. En daarom, gemeente en jonge mens, het is zo nodig om de Heere Jezus te kennen. Maar om hem dan te kennen op de rechte wijze, vergeet u dat er niet bij te zeggen. Vandaag spreekt men zo machtig veel. Ik lees het ook en ik ben goed op de hoogte met de stand van zaken. En denkt u niet dat ik een halve vreemdeling geworden ben met wat er hier in Nederland zich gaat afspelen. Ik weet de dingen heus zo goed wel als u, door alles wat ik blijf lezen en wat ik blijf meeleven met alle dingen. Daar hebt u nou een van de mankementen van het kerkelijke leven. Ook bij ons, ik zeg het in alle vrijmoedigheid, opdat wij elkander waarschuwen en opdat wij onszelf voor de levende God stellen. Wie ben ik en wat ben ik? Dit juist. Dat die borg en middelaar gekend wordt, ja, maar op de rechte wijze. Men spreekt zo gemakkelijk over de Heere Jezus. Men kent de Christus als zijn borg en middelaar en men zit op de hoogte van de berg en ze zingen hun psalmen en ze zijn nooit geweest in de diepte daarvoor God te hebben en nog nooit geworsteld met hun zonde bestaan voor de levende God. En ze weten niet hoe ze nou uit die diepte door de leidingen en de bedieningen des Heiligen Geestes dat gekomen zijn op de top van de berg. Ze weten niet hoe die Christus zich openbaard heeft aan hun hart en hun leven. Ja, ze hebben hem en ze kennen hem. Dat is de fout. En daardoor spreekt zoveel prediking niet tot het hart van de mensen. Daarom, mijn broeder en zuster, is er zoveel koudheid en ellendigheid. Daarom is er niet de warmte van het geestelijke leven, omdat het niet uit God is en niet tot die God terugkeert op de rechte wijze. Die Christus moet zich openbaren, zelf openbaren, in en door het woord waarin hij zichzelf al heeft gegeven. Maar dan ook aan mijn hart, door de toepassende genade van de Heilige Geest. En dan moet die Christus zich wegschenken door het werk van diezelfde geest, om plaats te maken in mijn hart en in mijn leven. En dan ligt daarin een bemoediging in mijn tekst. Nou zegt mijn tekst, kom dan nou toch. Kom nou toch, en hier hebt u nou een nodiging. En hier hebt u nou de ruimte van het evangelie tegelijkertijd. U hebt hier de veroordeling aan de ene zijde. U hebt hier niets dan een uittekening van de diepe ellende van de zondaar waarin hij gevallen is. Maar aan de andere kant de nodiging des Heren. De Heren wil zeggen, gij zijt nooit te goed, dat is waar. Maar gij zijt ook nooit te kwaad, ik kan altijd met u te doen hebben, want ik doe het om mezelf en uit mezelf. Ik neem redenen uit de diepst van mijn goddelijke wezen. Al waren uw zonden als Petrus die Jezus verloochend heeft, al waren uw zonden als die van Paulus die de gemeente Gods vervolgd heeft, nog is er verzoening en kunnen ze vergeven worden. Onze zonden kunnen niet zo groot zijn en onze schuld kan niet zo hoog opgestapeld zijn. Als er is genade bij God en de genade van God is altijd groter dan mijn zonde. En de genade van God gaat Godes ellende altijd dieper dan mijn ellende en dan mijn ongerechtigheid. En Godes zij dank die dat mag kennen. De genade van God in de Heer Jezus haalt die zondaar daar diep weg waar hij gevallen is. En hij neemt ze zelf op zijn armen om ze zo op te heffen en ze te tillen. En ze weer terug te brengen tot de gemeenschap. Nee, niet maar van de Heer Jezus, dat ook. Dat eerst zelfs. Maar door Christus tot de gemeenschap uit wie ze zijn uitgevallen. Dat is tot God drie enig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn geen hopeloze gevallen als het zo gaat. Voor de genade van God. Al waren wij grijs geworden in de dienst der zonde. Er is altijd hoop. De grootste zondaren zijn heel vaak de voorwerpen van de grootste genade. En al hebben we nooit in het midden van de wereld geleefd. Ik ook niet persoonlijk. Want ik ben grootgebracht in een christelijk gezin. En ik heb aan de voeten van God zij dank ook van godzalige mensen gezeten. Ook in mijn jonge jaren. Maar als de Heere ontdekken gaat, mijn broeder en zuster, dan doet u met al die godsdienstigheid, ik zeg niet dat het geen betekenis heeft, begrijpt u mij goed, houdt u de dingen hier goed uit elkaar, want dan doet u met al die godsdienstigheid voor de rechter van hemel en aarde niets. Want dan ligt u als een verdoemelijk schepsel voor die rechter. En dan zal die rechter genadig moeten worden en willen zijn in Christus. En dan zal ik heus de worstelingen leren kennen waarover ik ook in deze morgen gesproken heb. En nou sluit ik. En ik hoop vanmiddag op een paar dingen terug te komen en sommige dingen wat nader te beklemtonen. Kom dan. En laat ons nou tezamen richten. Als ge hier die rechtspraak en dat oordeel niet hebt leren kennen, dan zult ge het straks leren kennen. En daarom voelt u niet de noodzakelijkheid van wedergeboorte en waarachtige bekeringen van dat leven Gods hier. Jonge mensen, zoek het toch. Ik kan het u aanbevelen met al de drang en de liefde van mijn ziel. Het is niet maar straks, nu. En het leven Gods, dat is niet alleen maar straks. Wat zal de hemel toch heerlijk zijn. Och, als er hier geen hemel gesmaakt wordt bij ogenblikken. En het zijn ogenblikken, dat stem ik toe. Maar dan zullen we straks de hemel nooit leren kennen. Hier zal toch iets van het zoete van Gods dienst gesmaakt moeten worden. En van het heerlijke van Gods voorhoven. En hier zal toch iets gekend moeten worden van het waarachtige zoeken van mijn kant naar God. Omdat God van zijn kant heeft leren zoeken naar mij. Maar dat wil ik vanavond beklemtonen. Geef daarom acht op de genade van God. Laat en leef niet over de dingen heen. Wie hier niet in het gerecht komt, die komt er straks in en die gaat erin onder. Maar wie hier in het gerecht komt, die zal gewaar worden. Er is er één die erin geweest is. En wat is dat groot om aan de voeten van die zaligmaker te mogen leren buigen. Als die zich openbaart. En als die zich wegschenkt. En als die dan zegt, kom. En als dan door de trekkende liefde Gods in de Heer Jezus. Als dan zulk een ziel leert buigen onder, aan de voeten van die Christus. En onder de doorboorde handen van die zaligmaker. Als ze dan niet iets van de kracht van het bloed van de Heer Jezus leren kennen, dat de zonden wit gewassen worden en het scharlaken van de rood als witte wol wordt. O heden, zo ge zijn stem hoort, verhartig uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. Wij zingen met elkander nu van Psalm 51, de versen 2 en 4. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. Psalm 51 en daarvan de versen 2 en 4.
Amen.
Heere, wat hebt gij u betoond een goed en een goedertieren God te zijn? Gij hebt geen volleinding met ons gemaakt, dat had gekund. Wij zijn toch niet beter dan andere mensen. Wij zijn ook niet beter dan wereldse mensen. Er is alleen onderscheid, omdat gij onderscheid gemaakt hebt, ook in de uiterlijke dingen. Dat wij mogen wandelen in de wegen van u en van uw woord. Dat is alleen omdat gij het zo gewild hebt. Dat is een gave van u. Maar laten wij mogen verstaan dat hoe groot dat ook mogen zijn. En welk een voorrecht dat ook mag wezen. Het toch nooit genoeg zal zijn om in de uiterlijke wegen des Heren te wandelen. Maar wij nodig hebben de verandering van ons hart. De vernieuwing van ons leven. Dat wij nodig hebben de kennis van de levende God. En als een vrucht daarvan de kennis van onszelf. Maar dan ook de kennis van de Heere Jezus. Maar toen de Christus in de wereld is gekomen. Wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet. Als de biddende hoge priester in de hemel. O, wij vragen u. Laat dit woord niet mogen zijn een reuk des doods ten dode. Maar een reuk des levens ten eeuwige leven. Ga met ons als we deze plaats gaan verlaten. En breng ons vanmiddag hier weer samen. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden ook in ons hart. En in ons persoonlijke leven. Trouwe God. Wij belijden onze zonden en wij vragen om de vergeving van zonden en de uitdelging van onze schuld in dat bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel. Dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen met elkander tenslotte Psalm 40 vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, Psalm 40 vers 3. Ontvang nu de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen.